Goedemiddag allemaal, broeders, zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we ook op deze middag elkaar in de kerk weer mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Wieger Duitman en u bent verbonden met de kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk in Kampen. Vanmiddag gaat dominee Compagnie uit Hengelo voor bij ons en u ook hartelijk welkom dominee. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een hele goede en een gezegende dienst toe, die we samen gaan beginnen door te zingen van gezang 127, het eerste, tweede en zevende vers. En laten we voor zover mogelijk daarbij gaan staan.
Laten we ons verenigen in het stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit van de psalm die straks ook in de preek en in de schriftlezing voorkomt. Psalm 118, we zingen vers 8 en vers 9.
Thank you.
Laten we bidden om de zegen van God over onze samenkomst. Vader in de hemel, wij komen bij u omdat we dankbaar zijn dat u ons zoveel geeft. Dat we adem van u krijgen om te leven en kracht en gezondheid. Dat we een huis hebben en geld en ja, dat we misschien niet zo rijk hebben als anderen. Maar dat we toch merken in ons leven dat u er bent en dat u voor ons zorgt. En dat merken we het meest nog als we op zondag in de kerk zitten of als we de dienst van thuis uit meebeleven. Want dan wordt pas echt duidelijk hoeveel u van ons houdt. Dan wordt pas echt duidelijk dat u er alles voor over hebt gehad om ons te redden. En dat u zelfs uw eigen zoon de weg van het lijden en sterven hebt laten gaan. En daarom komen we u danken. En we komen u vragen, Heer, met een open hart. Geef ons wat we nodig hebben. Geef ons uw Heilige Geest. En laat uw Geest in ons midden wonen en werken. En dat wat we lezen in uw woord, laat dat voor ons levende realiteit zijn. En help ons om het te begrijpen. We danken u voor uw geduld met ons. En we danken u voor alles wat u ons schenkt. Heer, zo komen we u vragen. In vol vertrouwen. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Dan is nu de schriftlezing en daarna zingen we gezang 173 vers 1, 4 en 5.
Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen, ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los? Moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen. Precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem, op de weg uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen. Om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer, vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt erkend. Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen met de woorden, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de geschriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.
zingen na de preek opwekking 298. En de tekst voor de preek is vers 38. De mensen riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als het goed is, hebben we een heel bekende geschiedenis gelezen. De laatste reis van de Heer Jezus op aarde. Zijn reis naar Jeruzalem. En die reis, die doet hij op een heel bijzondere manier. En het begint er al mee dat hij twee van zijn leerlingen naar een dorp in de buurt stuurt. En dat ze daar een ezel moeten gaan halen. Een jonge ezel. En ja, dan moeten ze gewoon dat dorp binnengaan. En daar zal dan zo'n jonge ezel vastgebonden zijn. En dan moeten ze hem gewoon gaan losmaken. En dan moeten ze meenemen. Ja, maar als de eigenaars dan zeggen van: hé, waar zijn jullie mee bezig? Dat is mijn ezel. Wat ben je aan het doen? Dan hoef je alleen maar te zeggen: de Heer heeft het nodig. En dan is het goed. Nou, dat is vreemd. Zo kan ik toch niet naar de supermarkt gaan en met een pak melk naar buiten lopen en dan zeggen: mijn vrouw heeft het nodig. Ik denk niet dat dat geaccepteerd wordt. Maar hier wel. En nou kan het zijn, dat staat er niet, en misschien was het ook niet zo. Het kan natuurlijk zijn dat de eigenaren van de ezel wisten dat het leerlingen van Jezus waren. Kan ook wel zijn dat ze wisten dat met Heer dus Jezus bedoeld is. Maar het blijft vreemd. Want dan zou je natuurlijk ook gewoon naar dat dorp toe kunnen gaan, naar die eigenaren, en kunnen zeggen: mogen wij die ezel even lenen? Ja, dat hebben we even nodig, we brengen hem wel weer terug. Maar mogen we hem even lenen? Maar nee, zo gaat het niet. Jezus claimt die ezel gewoon. Hij heeft hem nodig. En dan moeten ze ook gewoon gaan halen. Dan moet hij ook gewoon gegeven worden. Jezus treedt hier op als iemand met gezag. En vroeger was dat heel gewoon. Als een koning iets of iets zag wat hij wilde hebben, dan zei hij gewoon: dat wil ik hebben. Nou, dan kreeg hij het. Als koning had je gewoon de macht en misschien wel het recht, dat weet ik niet, om dat te doen. Wij komen dat tegenwoordig nog enkele keer tegen als je de pech hebt dat je bij een achtervolging betrokken raakt. En de politie die heeft jouw auto nodig om de boeven te achtervolgen. Dan kan de politie zeggen: uitstappen, ik neem jouw auto en ik ga die boeven achtervolgen. Nou, dan hoop je maar dat je de auto weer heel terugkrijgt. De machthebbers kunnen beslag leggen op wat van jou is. Jezus gedraagt zich hier dus als machthebber. En dan mag het ook geen gebruikt dier zijn. Nee, alleen het nieuwe is goed genoeg. De Heer heeft het nodig. Punt. Niet eens onze Heer. Niet eens veel uitleg. Kort maar krachtig. De Heer. De koning. Hij is de baas. En mocht u dan nog niet overtuigd zijn van wat ik nu vertel, nou, dan blijkt het wel uit het vervolg. Want Jezus die gaat naar Jeruzalem rijdend op die ezel. En misschien beleven wij dat anders. Wij hebben veel meer het idee dat een paard een koninklijk dier is. Maar in die tijd was een ezel veel meer iets voor belangrijke mensen. Belangrijke, rijke mensen die reden op hun ezel, niet op een paard. En zo staat het ook bij de profeet Zacharia in hoofdstuk 9 vers 9. Zacharia zegt, ver voor Jezus komst: juich, vrouwen Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. En natuurlijk heeft Jezus deze profetie gekend. En hij laat daardoor dus ook zien wie hij is. De aangekondigde koning. De verlosser van Israël. Dat is opvallend. Jezus organiseert zelf zijn laatste reis naar Jeruzalem. En hij doet dat zodat heel duidelijk wordt wie hij is. Hij is de koning. Hij komt als koning. En tot die tijd lezen we in de evangelie dat Jezus absoluut niet wilde dat mensen daar zo over spraken. Niemand mocht weten, of in ieder geval niemand mocht gezegd worden, dat hij de Messias was. Dat was veel te vroeg. En hij was ook bang dat ze hem met geweld koning zouden maken. Dat was nog niet het moment. Maar nu is het moment gekomen dat hij zelf het initiatief neemt voor de koninklijke intocht in Jeruzalem. Wat is dat mooi, je moet er eens op letten. In de Bijbel vind je dat telkens weer opnieuw, dat als het gaat over onze verlossing en onze redding, dat God altijd alles doet. En dat God altijd alles in handen heeft. Op momenten dat mensen zelf wat proberen of willen presteren, gaat het altijd helemaal fout. Maar God heeft de touwtjes in handen. Hier voert God en de Heer Jezus zelf de regie. Jezus gaat vrijwillig naar de plaats waar hij zal sterven. En waarom wil hij sterven? Hij wil sterven om u en jou en mij te laten leven. Echt te laten leven. Hij wil ons redden. Dat is zijn diepste verlangen. Anders was hij die weg van het lijden echt niet gegaan. Want hij is niet het slachtoffer van anderen. Hij is zijn eigen slachtoffer. Hij gaat als hoge priester zichzelf ten offer brengen. Voor de zonde van de wereld. Dat is zijn taak. Dat is wat God wil. En dat wat hij dus zelf wil, hij dat ook. En zo gaat hij. Niet als een mislukkeling, niet als een slachtoffer, maar als een heer, als de koning. Nou, dat viel goed bij de mensen. Vanwege het feest van Pesach waren er hele menigten op de been daar in Jeruzalem, op weg. Het was een spannende tijd ook. Want de mensen waren al onderling in gesprek. Zou Jezus nog komen op het feest? En zo ja, als hij komt, zou hij dan ook koning worden? De verwachtingen waren hoog gespannen. Er zou wel eens wat heel moois kunnen gebeuren. Want als Jezus koning wordt, kunnen we de strijd aanbinden met de Romeinen. Dan komt er weer vrede en voorspoed in het land. En de leerlingen zijn zo enthousiast, ze beginnen spontaan te zingen. Ze prijzen God, staat er, om alle wonderdaden die ze hadden gezien. En ze roepen dan ook, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Nou, dat zijn woorden die in Psalm 118 staan, die hebben we ook gezongen. Het is een verlossingspsalm. Een psalm waaruit blijkt dat God zijn volk zal verlossen door de koning die naar Jeruzalem trekt. Overigens staan in die psalm ook de bekende woorden over die steen. Die door de tempelbouwers werd afgekeurd, maar door God tot hoeksteen, tot belangrijkste steen is gelegd. Het gaat weer over God. Gods keuzes. En die keuze is anders dan de mensen kiezen. Wat mensen afkeuren, daar gaat God heel zijn reddingsplan op baseren. Ja, heel zijn kerk bouwen. Nou, dat weten ze allemaal niet, maar wat in deze plan wel duidelijk blijkt, is dat ze verwachten heel veel van Jezus. Hij rijdt als koning naar Jeruzalem. En ze leggen mantels op de rug van de ezel en ze leggen ook mantels op de weg, zodat de ezel niet over een stoffige, hobbelige weg hoeft te gaan. Die mantels zijn dus schokdempers voor de koning. En dat geeft niet dat die jassen smerig worden. Aan alle kanten wordt hem eer bewezen. Wat niet in Psalm 118 staat, maar wat ze ook riepen, dat was vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Dat zijn opvallende woorden, vrede in de hemel. Wat kunnen ze daarmee bedoelen? Nou, daar is enorm veel verschil van mening over onder de uitleggers. Er zijn er die denken meteen aan Lucas 2. Hadden de engelen niet gezongen over vrede op aarde? Nou, dan zingen we nu over vrede in de hemel. Maar ja, die uitleggers die vergeten helemaal dat deze woorden gezongen worden door de leerlingen van Jezus. En die hebben echt niet gedacht aan het kerstevangelie. Andere uitleggers zeggen, ja, het is negatief. Doordat Jezus wordt verworpen in Jeruzalem, trekt God zijn vrede van hen af en trekt God zijn vrede terug in de hemel. Nou, dat lijkt me ook niet helemaal te passen, want ze waren juist heel blij. En ze waren juist heel opgetogen. Dat past totaal niet in het verband. Het moet positief bedoeld zijn. Dus vrede in de hemel, dat zal toch wel iets betekenen als dat de mensen zingen van Gods hemelse vrede. En dat Gods hemelse vrede nou juist door Jezus naar de aarde zal komen. In Jezus biedt God zijn vrede aan. Vrede voor Jeruzalem. In andere evangelieën wordt deze geschiedenis ook verteld. Maar daar gaat het niet over vrede in de hemel. Daar wordt gezegd dat ze zongen Hosanna in de hemel. En Lucas is de enige die het heeft over vrede. En die laat die Hosanna weer weg. En dat zou je kunnen verklaren door het feit dat Lucas schreef voor een Romein, Theophilus. En die Romein die wist waarschijnlijk niet wat Hosanna betekent, dat is een typisch Hebreeuws woord. En daarom heeft Lucas er maar vrede van gemaakt. Hosanna is trouwens ook een wat vreemd woord, want letterlijk betekent het help ons toch, het is een gebed om hulp. Maar in de praktijk werd het meer en meer opgevat als een uitroep van vertrouwen. God helpt ons. Maar goed, wat die vrede in de hemel ook precies mag betekenen, in ieder geval is het een juichkreet vol vertrouwen. Is dat niet mooi? Jezus trekt naar Jeruzalem als een vorst. Er zijn een paar zure fariseeën en die zeggen er misschien wat van, maar dan zegt Jezus van ja, als mijn leerlingen zwijgen en dan gaan die stenen roepen. Dus dan schiet je niks meer op. Grote luidruchtige stoet die gaat naar de stad rondom een man op een ezel. Toch is er iets mis. Want wanneer Jezus Jeruzalem in de verte ziet liggen, begint hij te huilen. Hij weet wat er gebeuren zal. Ja, hij weet wat er met hemzelf gebeuren zal. Jeruzalem zal hem vijandig behandelen. Hij zal worden overgedragen aan de Romeinse bezetters. En die zullen hem aan het kruis executeren. Maar Jezus weet ook wat er met Jeruzalem zal gebeuren. Omdat Jeruzalem hem verwerpt, zal het ook zelf worden verworpen. Die vrede van de hemel waar ze van zingen, die zullen ze niet krijgen. Ze zullen in tegendeel totaal verwoest worden. Jezus heeft verdriet over zijn vijanden. Jezus heeft vreugde wanneer mensen worden gered. Maar verdriet wanneer mensen ondergaan. Hij kwam niet als hun vijand. Hij kwam als hun koning. Maar ze willen hem niet. De stad van God, die de Zoon van God buiten de poort gooit. Jeruzalem, dat betekent stad van vrede, maar ze wisten niet wat hun vrede kon brengen. Die tranen van de Heer Jezus zijn denk ik niet voor zichzelf, die zijn voor hen. Omwille van hun ondergang. En zeker, die ondergang is hun eigen schuld. Hun eigen keuze. God zag naar hen om. Hij wilde hen redden. Maar ze verzetten zich. En dan valt op dat Jezus niet kwaad is. Dat hij verdrietig is. Dat hij niet keihard afrekent. Maar dat zijn hart nog steeds naar hen uitgaat. Zijn hart gaat uit naar mensen die in hun ongeloof en dwaasheid hun eigen zaligmaker kruisigen. Er komt wel straf, zeker in het jaar 70, dan wordt het vonnis voltrokken. Dan komt er een onvoorstelbaar lijden over Jeruzalem. We hebben nog de verslagen van hoe wreed de Romeinen zijn opgetreden toen, dat is huiveringwekkend. Maar dat is niet wat de Heer wilde. Hij wil nooit de ondergang. We kunnen hem verdriet doen door ons leven, door ons ongeloof, door onze dwaasheid. Zo kan het gaan bij mensen die Jezus ontmoeten. Want dan sta je voor de keus. Maar Jezus wil onze redding. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Hij wil dat je gered wordt. Dat is zijn verlangen. En die spanning die dat oplevert, die wordt zichtbaar bij Jezus. De mensen juichen en hij huilt. Blijkbaar weet hij de dingen die zij niet weten. Ja, dat is ook zo. De drijf van de mensen en hun enthousiasme zijn niet hetzelfde als de drijf van Jezus. Het lijkt erop alsof de menigte één is in hun lofprijzing van God en hun huldiging van Jezus. Maar in werkelijkheid is hun enthousiasme gebaseerd op hun eigen verlangen en hun eigen verwachtingen. En niet op het woord van God. Lucas vertelt waarom ze zo enthousiast waren geworden. Er staat, ze gingen God prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Wat hadden ze met Jezus een boel meegemaakt. Ja, maar die wonderdaden, daar ging het ten diepste niet om. Die waren helemaal niet zo belangrijk. Die waren alleen maar om de woorden van Jezus kracht bij te zetten. Als Jezus hen vertelde over Gods plan en Gods bedoelingen, als Jezus hen de schriften opende en uitleg gaf over wat er stond geschreven in het Oude Testament, als Jezus de mensen opriep tot geloof en bekering, dan liet hij zien dat hij werkelijk door God was gestuurd. Dan liet hij zien dat zijn boodschap machtiger was dan ziekte en zonde en dood. Maar de mensen keken hun ogen uit natuurlijk. Dat zieken werden genezen, allemaal. Dat boze geesten werden verjaagd, dat zelfs doden werden opgewekt. Dan ben je toch zeker blij met die man die deze dingen doet. Hij komt van God. Ja, maar waar het werkelijk om gaat, is het woord van God. Dat moet zijn licht laten schijnen over de gebeurtenissen. Je moet Jezus leven zien in het licht van de schriften, want pas dan begin je hem te begrijpen. Opvallend, de apostel Johannes, die deze geschiedenis ook vertelt, die vertelt in zijn evangelie heel eerlijk dat de leerlingen, toen dit gebeurde, totaal niet gedacht hadden aan de profetie van Zacharia. Pas toen Jezus verhoogd was, pas toen zagen ze het verband. En niet alleen Zacharia, we weten dat Jezus zelf ook gezegd heeft wat er gebeuren zou in Jeruzalem. Zeker 3 keer heeft hij gezegd, de zoon des mensen gaat naar Jeruzalem en dan zullen ze hem grijpen en overleveren aan de heidenen en dan zal hij sterven. Maar ja, als je met z'n allen enthousiast Hosanna staat te zingen, ja, wie denkt er dan nog aan? Ze hadden niet goed naar Jezus geluisterd. Ze dachten zelfs niet aan de woorden van de profeten. Ze waren vanuit zichzelf bezig. En dan zou je eerst nog kunnen denken, nou ja, oké, maar wat maakt het uit, want het gaat toch goed. Ze gaan allemaal dezelfde kant op. He, Jezus gaat immers koninklijk naar Jeruzalem en de mensen halen hem binnen als koning. Ja, maar als 2 hetzelfde doen, is dat nog niet hetzelfde. Sterker nog, dan gaat het altijd een keer fout. Want wat gebeurt er wanneer Jezus met die stoet door de poorten van Jeruzalem trekt? Nou, er gebeurt helemaal niks. De leiders van het volk, het Sanhedrin, die gaan heus niet naar Jezus toe om hem de sleutels van de stad aan te bieden. Integendeel, daar peinzen ze niet over. Ze willen maar 1 ding, Jezus moet dood en zo gauw mogelijk. En Jezus, als hij naar de tempel komt en de tempel inspecteert en roept dat het geen rovershol moet worden, maar een plaats van gebed moet zijn, ja, dan lezen we bij Lucas, dan zingen eigenlijk alleen nog maar de kinderen, of bij Marcus. Dan zingen alleen nog maar wat kinderen. Het liedje van de intocht, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Maar de grote mensen zingen al niet meer. De hele optocht is als een nachtkaars uitgegaan. Je zou zeggen, dat is Jezus' schuld. Hij is ook niet doorgereden naar het paleis van Pilatus. Hij had zijn volgelingen ook niet bewapend. En hij had zichzelf ook niet laten uitroepen tot koning van Israël. In plaats daarvan ging hij naar de tempel. En in de tempel, ja, daar trad hij wel op. Daar deed hij net alsof hij de hoge priester was. Ja, maar dat was het wel. En voor de rest ging hij in de tempel zitten en hij leerde de mensen. Hij liet hen zijn woorden horen. Totaal anders dan ze hadden verwacht. En toen liet iedereen hem in de steek. Toen mocht hij wat het volk betreft wel gekruisigd worden. Heden Hosanna, morgen kruisig hem. Wat is het gevaarlijk om Jezus te volgen op basis van je eigen verwachtingen. Om te geloven in je eigen geloof en niet te luisteren naar wat God in zijn woord zegt. Dat gaat misschien nog wel een tijdje goed, maar uiteindelijk gaat het toch fout. En dan hebben alleen de kinderen nog de woorden in de mond die de ouderen al niet meer willen zingen. En we doen het ook makkelijk. Wat is het makkelijk om je eigen voorstelling te maken van Jezus en zijn koninkrijk. Dat was niet iets van vroeger alleen. Mensen hebben allerlei vertrouwen van ja, ik ben ziek, maar als ik bid maakt God me wel beter. Oh ja, waar staat dat in de Bijbel? En zo kun je natuurlijk nog veel meer voorbeelden geven. Mensen hebben allerlei verwachtingen, allerlei gedachten. Maar wat heeft God zelf gezegd? Want daar gaat het om. Ja, als we de Bijbel lezen, dat is ook best moeilijk. Het valt me op dat er tegenwoordig steeds meer boekjes verschijnen met titels als hete hangijzers. Ik heb zelfs 2 boekjes met die titel in mijn boekenkast staan. Dat zijn boekjes waar bijbelstudies in staan die moeilijke teksten gaan uitleggen, omdat die teksten moeten worden verdedigd, omdat wij ze eigenlijk niet meer accepteren kunnen. In zo'n voorbeeld maar, zo'n tekst is bijvoorbeeld het slot van Psalm 137, waar de psalmdichter tegen Babel zegt: gelukkig wie jouw kinderen zal grijpen en op de rots verbrijzelen. Ja, als je dat leest, dan denk je: nee, dat kan toch niet waar zijn? Dat is afschuwelijk. Daar ben ik het niet mee eens. Dat stuit je tegen de borst toch, zoiets. En ja, er zijn er nog genoeg teksten over natuurlijk. Over de man-vrouw verhouding, over seksueel gedrag, over hemel en hel, over schepping en evolutie, over huwelijk en echtscheiding, over geweld in de Bijbel. Nou, ga zo maar door. Mensen uit de 21ste eeuw, die hebben grote moeite met heel veel van die dingen. Past namelijk niet bij ons wereldbeeld. Het past er niet bij zoals wij denken dat we horen te geloven. En dan is het dus wel goed dat zulke boekjes verschijnen die de Bijbel dan weer voor je open doen en waardoor je leert zien hoe makkelijk je eigenlijk meegaat in ideeën van deze tijd. Dat je makkelijk humanistisch kunt gaan denken in plaats van christelijk. Dus mocht je in de Bijbel een keer dingen tegenkomen waar je in vastloopt, weet dan dat er, nou, je kan natuurlijk je dominee vragen, maar weet dan dat er boekjes ook zijn die daarover gaan. En schuif de Bijbel niet te gauw aan de kant. Wat wij ook makkelijk kunnen doen, is meegaan in de manier waarop we leven. Wij leven in een wereld waar het gemak de mens dient. Waarin tijd en geld centraal staan. Waar je meer tijd aan je smartphone besteedt vaak dan aan je geloof. Ja, en dan kun je zomaar uit het oog verliezen wie Jezus werkelijk is. Hij is je Heer. De baas, je koning. God heeft hem gestuurd. En door hem, door heel dicht bij hem te blijven, door in hem te geloven, door jezelf aan hem te geven, daardoor kun je gered worden. Alleen maar daardoor. Hij moet centraal staan. Hij is maar niet iemand om je af en toe even op te richten, als je het moeilijk hebt of zo. Ook niet iemand om eens helemaal ontroerd door te raken door een mooi lied of een mooie preek. Hij is de enige weg naar de vrede met God. Die vrede van de hemel waar die leerlingen over zongen, die komt van hem. Wij moeten voor hem knielen, hem vereren en beseffen dat alle dingen in de wereld gemist kunnen worden als we Jezus maar hebben. Zoals mensen in de derde wereld en mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Alles kwijtraken en weten van, maar dat geeft niet, want ik heb Jezus. Voor Jeruzalem waren de gevolgen verschrikkelijk. Waren ze nou maar zo verstandig geweest om de koning te ontvangen? Hadden ze hem nou maar aangenomen als hun heiland? Wat zou hun toekomst goed zijn geweest? En nu zal er geen vrede zijn, omdat ze hem niet ontvangen en een zegenen die komt in de naam van de Heer. Er is een hemelse vrede, maar die is alleen in Jezus. Ook hier zie je weer dat als twee hetzelfde bedoelen, dat dat niet hetzelfde is. God stuurt Jezus naar Jeruzalem om te sterven. En de leiders van het volk, die willen maar van harte dat Jezus sterft. En het lijkt dus alsof ze op één lijn met God zitten, maar dat is niet zo. Het is een verschil van dag en nacht. Een verschil van liefde en haat. Weet u wat de eerste woorden waren die de Heer sprak toen hij begon met rondtrekken door Israël? Zijn eerste woorden waren de woorden die Johannes de Doper ook had gesproken. Hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Kom tot inkeer. Nou, ik zeg niet dat het niet zo vertaald kan worden, het is niet fout, maar eigenlijk vind ik het wat slap. Letterlijk staat er: bekeer u. En wat is bekeren? Dat je je totaal omdraait in je leven. Dat je niet meer zo leeft als je deed, dat je niet meer zo denkt als je deed. Dat je in plaats van slechte dingen, goede dingen, in plaats van eigenbelang en wetteloosheid, eerbied voor God hebt en gehoorzaamheid aan zijn woord. Er valt over bekering heel veel te zeggen, dat ga ik nou natuurlijk niet doen. Maar wat we wel echt moeten zien is dat leven in geloof een leven is dat niet gebouwd kan worden op onze eigen gevoelens en onze eigen inzichten. Leven in geloof is niet een leven dat vanzelf spreekt. Er is bekering nodig, grondig. Een tijd geleden las ik een interview met Kees Kraaienoord, de opvolger van Mozaïek. Ik weet niet of u weet wat Mozaïek is, ik weet ook niet of er in Kampen eentje is, in Zwolle vast wel. Dat is een snelle beweging die snel groeit vanuit Kees Kraaienoord inderdaad. Waarbij mensen heel erg worden aangetrokken door het feit dat je daar welkom bent zoals je bent. En dat je daar eigentijds frisse muziek krijgt en gelikte sprekers. Heel veel mensen gaan ook weg bij de gewone kerken en voegen zich bij Mozaïek. Maar toen las ik van Kees Kraaienoord iets wat me erg aansprak. Want in hun samenkomsten is iedereen welkom en samen prijzen ze God. En dat trekt dus veel mensen. Maar toen ging hij beseffen dat er iets ontbreekt. Namelijk de bekering. Je kunt wel zeggen dat iedereen welkom is zoals die is. En dat is natuurlijk ook zo, dat is hopelijk in de kerk ook zo. Maar je moet er tegelijk wel bij zeggen, je kunt niet blijven. Zoals je bent. Want zoals je van jezelf bent, dat is niet goed. Je moet juist beginnen Jezus te volgen. En alles opgeven wat daarmee strijdt. En toen ik dat las, toen dacht ik, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Zijn wij nog bezig met die gedachte aan bekering? Of is in ons kerkelijk leven allang zo dat onze eigen smaak, dat die de maat aangeeft, de norm. He, onze traditie, ja, dat moet toch wel in stand blijven. Ja, en ja, u hebt als christelijk gereformeerde daar nu al vreselijk mee te maken, vrees ik. Alle problemen die er in de kerk zijn. Volg je werkelijk de Heer Jezus of volg je je eigen smaak? Wil je werkelijk leven uit liefde voor elkaar, ook omgaan in liefde met elkaar, ook ondanks de verschillen die er misschien zijn? Dat is van levensbelang. Want zonder bekering kun je Jezus niet volgen. Het is niet de traditie die ons leidt. Het is het levende en blijvende woord van God waaruit we zullen moeten putten. Het is ook niet de geest van de tijd die we moeten volgen. Daar hoeft niemand zich voor te bekeren. Maar goed luisteren naar wat de Geest zegt door het woord. Dat is waar we ons voor moeten inspannen. Gewoon onbevangen luisteren. Ja, met diepe overtuiging dat het ons daar zo vaak aan schort. Wij lezen de Bijbel met zoveel bijbedoelingen en met zoveel vragen al vooraf en dingen die ons interesseren. Maar als we nou eens gewoon luisteren. Gewoon Bijbel lezen, gewoon luisteren. Waar gaat het over? Wat zegt God hier? Even los van de vraag of ik het daarmee eens ben en of ik dat allemaal wel kan volgen. Nee, waar gaat het over? Wat wil God ons zeggen? Wat wil God mij zeggen door zijn Heilige Geest? Even los van de ballast die we zo vaak meenemen. Want dat is nou precies wat er misging daar in Israël. Ze hadden niet geluisterd. En je vraagt je af, hoe kan dat nou? Want de Heer heeft meermalen gezegd dat hij naar Jeruzalem zou gaan om te sterven. Hij had trouwens ook gezegd dat hij op de derde dag weer zou opstaan uit de dood. Dat hij zijn leven zou geven als een losprijs voor velen. Als ze daar nou gewoon naar geluisterd hadden. En verder niks. Nee, wij moeten luisteren naar wat God zegt. Tot ons laten doordringen door de Heilige Geest wat hij zegt. Want alleen dan leer je God kennen. Alleen dan leer je Jezus kennen. Dan leer je wat geloven is. Leven uit geloof. Het klonk geweldig wat ze zongen. Gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Klopte dogmatisch helemaal. En tegelijkertijd klopte er helemaal niets van. Tegelijkertijd begrepen ze helemaal niet wat daarvoor in Psalm 118 stond. Ik zei het al. De steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heer geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Het is niet zo moeilijk om in een religieuze roes te raken. Het is veel moeilijker om goed te beseffen wat God in je mond legt als jij zingt. Wat je mag zingen uit de psalmen, wat je mag lezen uit Gods woord. Eén ding is duidelijk. We moeten het van de Heer Jezus hebben. En van Hem alleen. We moeten het van God hebben. En zijn Heilige Geest. We moeten ons bekeren. Elke dag opnieuw. Want de koning is nabij. Nog even. En ook wij zullen Hosanna roepen. Amen. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat we welkom bij u zijn zoals we zijn. En we danken u, Heer Jezus, dat u gekomen bent niet om te veroordelen, maar om te redden. En we danken u ook dat u ons niet zo laat zoals we zijn. Dat we zou niet goed zijn. Wilt u ons telkens weer opnieuw laten weten wie u bent en wat u doet. En wat is het fijn, Heere, dat we uw woord hebben en dat we in uw woord mogen lezen wat u allemaal hebt bedacht. En wie u bent en hoe onze verlossing loopt. Dat u in uw woord ons ervan overtuigt dat het alleen maar kan op uw manier en anders niet. Dat u in uw woord ons de weg wijst, achter de Heer Jezus Christus aan. En wij bidden u, wilt u ons dan ook steeds opnieuw door uw Heilige Geest aanspreken. Want vanzelf gaat het niet goed met ons. U weet het, Heer, hoe makkelijk wij vervallen in onze eigen tradities en gewoontes. Hoe gemakkelijk wij onze eigen mening verwarren met die van u. Hoe makkelijk wij kunnen afdwalen. Wilt u aan ons leven blijven werken? Met uw geest en met uw woord. Wilt u vruchten van bekering laten groeien in ons leven? En wilt u ook zo op die manier ons brengen op die eeuwige weg? Wij prijzen u, Heer Jezus Christus, dat u de weg van het offer bent gegaan. Dat u zelf die weg bent gegaan. En dat u zichzelf hebt willen geven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Daarom prijzen we u en daarom danken we u. En vol eerbied, Heer, vragen we ook, wilt u ons leven in uw hand nemen? En wilt u degene zijn die ons zegt hoe wij mogen leven? Wilt u onze Heer zijn? Wilt u bij ons zijn, Heer, als we in deze wereld leven waar het zo anders gaat? Waar zoveel mensen zijn die overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Waar zoveel mensen zijn die zoveel schade aanrichten ook, voor zichzelf en voor anderen. Wilt u zijn in deze wereld met uw evangelie? En wilt u dat zegenen? Ook als wij erover spreken, of als er op de zendingsvelden over gesproken wordt, of hoe ook maar. Geef toch dat overal het evangelie van Christus mag klinken, als de weg tot behoud. Vader, zo bidden we voor de wereld waarop we leven. We bidden om bekering voor de machthebbers die zo'n puinhoop maken van deze wereld. We bidden om bekering, Heer, voor groot en klein. voor oud en jong. Bekering door uw woord. Ik wil u danken, Heere God, dat wij mogen weten dat we het niet zelf hoeven te doen. Want we zouden het zelf niet kunnen. Maar dat we het u mogen vragen en dat u eruit bent om ons te redden. Dat dat uw verlangen is. We bidden u, Heer, voor een wereld waar zoveel nood is en zoveel ellende. Waar door aardbevingen eigenlijk in één klap zoveel mensen sterven en nog veel meer mensen in het ongeluk worden gestort. Heer, wees bij hen. Vertroost hen en geef dat er hulp mag komen. We bidden u of u, Heer Jezus, zo spoedig mogelijk terug wilt komen. Zodra het kan. Omdat we de puinhopen van de wereld zien. Omdat we zien hoe het gaat hier. En omdat we wel begrijpen, dat gaat nooit goed komen. Daarom bidden we u, laat uw koninkrijk komen met haast. En Heer, laat uw wil geschieden. Laat uw naam worden geprezen in alle talen, door alle volken. En laat overal duidelijk worden dat u de Heer bent, de Koning. En dat u alle macht hebt in de hemel en op aarde. Zo komen we u danken en loven en prijzen. Hoor ons Heer, uit genade. Amen. Dan is nu het collectemoment. En we zingen na de collecte opwekking 394.
Wil ik u graag volgen in gebed om een zegen te vragen over de gaven. Goede God, zegen onze gaven die wij van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, de armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen en gevangenen te bezoeken. Maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
laten ons aansluiten bij de kerk van Christus van alle tijden en plaatsen waar wij onderdeel van zijn. En samen met hen ons geloof belijden. En dan zingen we tenslotte nog Psalm 118, vers 10. Laat ieder bij zichzelf het volgende zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komt, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We hebben vanmiddag Gods lof gezongen en geluisterd naar Gods woord. En daar ligt zegen in. Dat wil de Heer ook zegenen in de komende week als we die zegen met een gelovig hart aannemen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.